Ja, ja, daar zijn we weer. Het is weer tijd voor Spicecast, jouw wekelijkse dosis koken en eten in een audioformaat. En je gelooft het niet, waar ik eerst alleen maar dames te gast had, heb ik nu voor de derde keer op rij een mannelijke gast. Welkom Mitchell van Roy.
Hey, goedemiddag. Het is net middag. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging ook. Leuk.
Ja, graag gedaan. Mannelijk gast weer. Ik moet even zeggen, de Instagram-account is m-itchen. Dus dat is zo'n underscore streep. Dat is natuurlijk een woordspeling op kitchen. Lijkt mij.
Zeker weten. Ja, ja. Zeker. Ja, het staat ook op in mijn bio, hè? Mitchell in the kitchen. Mitchell, dat is eigenlijk al een... dan kom je al gelijk op Mitchen eigenlijk uit, hè? En Mitchen zelf was al bezet, dus toen heb ik er een tekentje tussen gezet en dat was het liggend streepje geworden.
Kijk, soms kan het gewoon heel simpel zijn.
Ja, juist.
Zo gaat het. Hey, vertel eens waar jouw passie voor barbecue met name vandaan komt. Want als ik op jouw Instagram-account kijk, dan zie ik eigenlijk alleen maar vlees. Zo ongeveer.
En, ja, klopt.
Af en toe wat anders.
Hoe is dat? Af en toe wat anders. Het is eigenlijk begonnen. Ik heb eerdere afleveringen gezien en ik denk dat het een beetje een standaard verhaaltje wordt. Maar ik denk dat dat wel in de coronaperiode is begonnen. Het is eigenlijk begonnen toen wij nog op een appartement woonden. Toen mocht ik dus niet barbecuen. Waardoor ik dus een sous vide stick heb aangeschaft als een soort van, vervanger van de barbecue. Ja. Daar heb ik toen een hoop mee geëxperimenteerd. En daar ook heel veel uitgezocht van hoe zit het nou en hoe werkt het. En zelfs ook spare ribs 24 uur in de sous vide gehad. Wow. En dan is natuurlijk hetgeen waar je naar uitkijkt, is wel het moment dat je die barbecue krijgt natuurlijk. Dan kun je... dat is de generale repetitie, om het zo maar even te zeggen.
Ja, ja, ja.
Dus toen wij gingen verhuizen, toen was eigenlijk het eerste wat aangeschaft werd, mijn grote rode vriend, de Kamado Joe.
Ja, de Kamado Joe. En wat maakt die barbecue dan zo bijzonder? Want vorige week stond de Big Green Egg centraal. En dit lijkt daarop als ik naar het plaatje kijk. Ja, ik heb er weinig verstand van, hè, specifiek dit. Dus leg het maar even uit.
Ja, ik denk dat het goed om te... vernoemen is dat het gewoon een Kamado is eigenlijk. Hè? Je hebt natuurlijk tegenwoordig ontzettend veel merken. Wat exact het verschil is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar wat ik weet is dat je eigenlijk een beetje de drie grotere merken hebt. Big Green Egg is natuurlijk veruit de bekendste. Dan komt daarna de Kamado Joe. En ik denk dat de Bastard daar vlak achteraan komt.
De Bastard? Leuke naam.
Ja, ik denk het wel. Ja, de Bastard. Ja. Dat is geloof ik ook een Nederlandse, van een Nederlandse makelaardij. Ah. Big Green Egg uit mijn hoofd Duits. Duits of Amerikaans, en volgens mij is Kamado Joe wel echt uit Amerika.
Okay.
En ik denk dat het voornamelijk de garantie die erop zit, want ze geven namelijk levenslange garantie op het keramiek wat erin zit. Er zit natuurlijk een keramiek binnenwerk in. En ik denk dat dat vooral de garantie die ze afgeven, hè, want het is eigenlijk een levenslange aankoop, dat daar vooral het verschil in zit. Maar uiteindelijk is het een Kamado, wat dus, het is de ei-vorm. Met het keramieke binnenwerk. Maar dat is voor eigenlijk alle merken wel redelijk hetzelfde.
Wellicht dat het, precies. Ik had nog niet eens door dat het hetzelfde type barbecue was. Maar nu begrijp ik dat. En hopelijk zijn er ook luisteraars die me niet uitlachen nu. En denken, dat wist ik ook nog niet. We hebben Bas.
Ik maak
natuurlijk geen reclame voor één specifiek merk. Maar Bas, dat vind ik dan ook wel een leuke naam. Want een jaar of 5 geleden, toen heb ik een blauwe maandag wat online marketing mogen doen voor een hete saus, en die bestaat nog steeds trouwens. Dat heette Crazy Bastard saus. En dat was wel was uit Berlijn. En gewoon een super hete saus. Met hele leuke marketing en leuke vormgeving op die flesjes en zo. En die verkochten we dan op Amazon en dat soort dingen.
Ja, dus het is natuurlijk een goede marketing stunt, hè? Een leuke naam.
Ja, daar moet je wel, mee voor de dag komen natuurlijk tegenwoordig.
Maar goed, daar hoef ik jou niks over te zeggen.
Nee,
met je leuke namen van je kruiden.
Ja, dat ook nog, ja. Ja, Spice Rebels vinden we zelf wel een leuke naam. Al die kruidenmixen, die hebben natuurlijk ook de meest creatieve namen die je maar kan vinden hier en daar.
Ja, dat weet ik.
Maar goed, daar komen we vast nog wel even langs zometeen. Ik zag op Instagram bij jou dat jij iets hebt wat ik nog niet heel vaak bij mensen heb gezien. Dat is gewoon je eigen vleesbrander. Hoe ben je daar zo bij gekomen?
Ah ja, dat is mijn stempel inderdaad. Ik zag daar ergens voorbij komen. En dan kon je dus je eigen stempel inderdaad ontwerpen.
Dat is wel nice.
Die leg je dus eigenlijk een tijdje in de hete kolen. Dan wordt die zo heet dat op het moment dat je die op een stukje vlees duwt, dan komen inderdaad dan komt je naam erop te staan. Ja. Ik denk dat je ooit via ergens in een webshop hebt ontworpen. Dat is inderdaad, dat is wel echt een schot in de roos geweest toen. Dat is wel een goede.
Is wel heel handig voor je foto's.
Ja, zeker. Ja. Ja, het is wel even wennen hoor, hoe dat je hem erin brandt en hoe dat je dan de foto maakt. Maar het is, ik moet zeggen dat ik wel een aantal leuke exemplaren heb.
Maar wat zijn dan de uitdagingen daarbij tijdens het gebruik?
Nou, je moet hem natuurlijk een oppervlak van vlees is nooit compleet recht. Die stempel is natuurlijk wel helemaal vlak. Dus je moet hem eigenlijk een beetje heen en weer wiebelen om heel de tekst erop te krijgen.
Ja.
Je moet hem ook weer niet te hard drukken, want dan komt dus zeg maar de achtergrond weer naar voren, waardoor dus weer de letters niet te zien zijn.
Ah. Dus je hebt gewoon een heel groot stuk vlees gepakt de eerste keer en op 20 plaatsen zitten proberen. Ik stel me dat er zo voor. Ah, die is niet goed, die is wel goed.
Er zijn stukken vlees erin gegaan inderdaad die wel een paar keer Mitchen als tekst erop hebben gehad. Dat klopt.
Ja, leuk. Ik vraag me dan af of zoiets ook werkt met andere soorten barbecues. Want ik heb zelf een gasbarbecue. Ja, daar kun je het niet op die manier verhitten zoals jij dat zegt met die kolen natuurlijk.
Nou, ik denk dat als je die gewoon boven het vuur houdt, boven het vuur wat gemaakt wordt door het gas, dan denk ik dat ook gewoon zou kunnen. Zolang dat het maar ontzettend heet zijn, dat is vooral heel belangrijk.
Nou, dan kan weer iets op de wishlist van Spice Rebels bij geschreven worden. Want hoe logisch zou het zijn om een logo brander te maken dan natuurlijk?
Zeker weten, zeker weten. Nou, graag gedaan alvast.
Ja, precies. Wat is jouw favoriete seizoen in het jaar?
Oeh, mijn favoriete seizoen? Ik denk dan toch wel de zomer, hoor. Hoewel dat ik wel heel het jaar door de barbecue aansteek, merk dat er vaak in de... Ja, zeker. Maar ik denk wel dat ik in de zomer heb je toch altijd wel de meeste tijd dat je ervan kunt genieten. Mm. Je bent iets vrijer in ook de avond, hè. Ik heb gewoon een fulltime baan. Dus op het moment dat ik thuis kom en het is winter, dan om 5 uur, 5:30, dan is het natuurlijk wel donker. Dus dan is het wat meer behelpen qua barbecue. Terwijl dat als je in de zomer thuis komt, nou, dan is het nog gewoon licht tot een uur of 10, 11, 12 misschien wel. Nou, en dan heb je natuurlijk heel de avond nog om lekker een beetje te grillen of wat dingetjes klaar te maken.
En wat zijn een beetje de favoriete gerechten die je de komende periode weer gaat maken?
Nou, dat is eigenlijk heel verschillend. Want ik hou juist heel erg van proberen. Dingetjes uitproberen, uitzoeken, ook nieuwe dingetjes doen. Dus het is ook niet alleen maar barbecue wat ik doe. Ik merk dat ik, bijvoorbeeld bakken heb ik een paar keer gedaan, wat heel lastig is. Wat dus ook wel weer wat dingetjes vereist, wat handelingen en wat dingetjes die je moet kunnen. Maar wat is leuk, ik heb laatst een spit gekregen. Dus een spit is de rotisserie, de ronddraaiende kip bijvoorbeeld. Daar wil ik gewoon echt heel veel dingen mee gaan uitproberen. Ik heb nog een hoop dingen op mijn wishlist staan ook nog, om hier omheen te binden of op te prikken.
Ja.
Dus daar gaat de komende tijd zeker nog wel het een en ander mee geëxperimenteerd worden.
Een spit zeg, daar zeg je wat. Ik schaam me echt helemaal kapot, maar ik ga het toch vertellen. Ik heb dit huis waar ik nu woon, heb ik 2 jaar geleden gekocht. En daar zit een heel mooi gasfornuis in. Gewoon oldschool gas. 6 pitten, dat je denkt van oké, als ik dan een keer gek ga doen, dan kan het gewoon. Want ik heb 6 pitten, dat kan gewoon. Heb ik ze ooit allemaal tegelijk gebruikt? Nou, nee. Maar het mooie, daaronder zitten 2 ovens. En daar was ik helemaal, dat was voor mij bij wijze van spreken de reden om het huis te willen hebben, zeg maar. Even gechargeerd. Gewoon 1 oven, gewoon normaal, zeg maar. En daarnaast zit daar nog een kleinere oven. En daar zit ook zo'n spitding in, zeg maar. En dus toen ik daar hier rondliep de eerste keer met mensen, toen liet ik dat dan zien. Van kijk, ik heb dubbele oven. En oh, je wil niet weten hoe vaak ik in de afgelopen jaren tijdens het experiment heb gedacht. Oh, ik moet voor 2 dingen 2 verschillende temperaturen gebruiken. En nu kan dat eindelijk. Hoe vaak zal ik die kleine oven aan de rechterkant al gebruikt hebben?
Ja, ik denk nog niet zo heel vaak.
Ja, precies 0 keer. Dat is natuurlijk schandalig.
Ja.
Maar goed.
Ja, dat is wel vaker natuurlijk, hè. Dat je iets heel leuk vindt. Ik bedoel, voor barbecue is dat precies zo. Als je een kleinere barbecue erbij hebt, dan kun je ook 2 temperaturen gebruiken. Maar ja, het is natuurlijk wel, je moet 2 temperaturen managen dan ook, hè.
Ja.
En dan moet je ook het recept op uitkiezen.
Ja, maar ik realiseer me ook gewoon nu dat het gerust wel eens voorkomt dat ik 2 dingen in de oven doe op 2 lagen. Maar dat ze eigenlijk, de een heeft 180 en de ander heeft 200 nodig. Ik realiseer me nu, oh ja, daar kan ik die 2 ook voor gebruiken natuurlijk. Dat is eigenlijk best wel logisch.
Ja, zeker. Nou, als er zo'n klein verschil in zit, dan denk ik dat het vaak qua resultaat niet heel veel uitmaakt. Hè? Dus als je ze allebei op 190 doet, dan zou het ook nog wel kunnen.
Ja, dat klopt. Ja. 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 Dat zijn dan de keuzes die je gaat maken. Maar goed, ik heb het nu en plein publiek gezegd, dus ik moet het nou toch echt wel een keertje gaan proberen de komende tijd. Waarom ook niet?
Nou, als je nog slim bent, kijk een beetje op mijn Instagram-pagina of op mijn website. Dan kun je een beetje bijhouden wat nou leuk is op zo'n spit en wat makkelijk is of wat moeilijker.
Ja, want jij hebt net een website gelanceerd. Laten we daar eens even over hebben.
Zeker weten, ja. Dus kleine...
Mitchen.nl?
Ja, kleine 2 weken geleden. Mitchen.nl inderdaad. Zonder laag streepje of zonder punt. Maar het is Mitchen.nl gewoon aan elkaar.
Die was nog wel vrij.
Die was inderdaad nog wel vrij, inderdaad. Daar heb ik eigenlijk een aantal van mijn recepten die ook op mijn Instagram staan, heb ik uitgewerkt. En die heb ik hier op die website gepubliceerd eigenlijk.
En dat is dan een compleet nieuw avontuur nou?
Nou, dat is wel een ander platform natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk een hoop mensen in mijn omgeving ook die bijvoorbeeld geen Instagram hebben. Ik moet ook zeggen dat ik zelf ook pas een klein jaartje Instagram heb. Sinds dat ik Mitchen heb eigenlijk, heb ik Instagram. Daarvoor had ik er nog helemaal geen kaas van gegeten, dus heb ik echt alles moeten leren. Maar er zijn dus nog best wel veel mensen in mijn omgeving die dat dus ook nog niet hebben. Nou, dan is het natuurlijk wel leuk om redelijk laagdrempelig iets te hebben om te kunnen verspreiden, waardoor mensen toch mee kunnen kijken naar de recepten die ik maak. En er zitten ook linkjes naar mijn Instagram pagina.
Ja.
En als ik het goed heb, dan kun je zelfs als je geen Instagram hebt, kun je er ook naartoe linken. Zonder profiel, alleen dan kun je misschien maar heel weinig zien, maar dan weet ik eventjes niet zeker hoe dat precies
zit. Nee, maar je kunt natuurlijk gewoon überhaupt zo'n website promoten zonder dat je, kijk, dat Instagram er ook is prima.
Zeker weten.
Gewoon mensen naar een website verwijzen en dan Instagram is vaak dan een route naar een website toe eerder.
Ja, klopt. Ja, ik denk vooral ook, want de insteek ervan hè, is om, stel dat je een beetje inspiratie nodig hebt, om iets s'avonds te koken. Ik probeer ook altijd een beetje laagdrempelige recepten te maken. Nou, de ene keer is dat beter gelukt dan de andere keer. Kijk, als ik een spit gebruik, dan is dat natuurlijk zeker niet laagdrempelig, want niet iedereen heeft een spit thuis liggen.
Nee.
Maar andere recepten, die zijn wel wat laagdrempeliger. Kijk, en als je die gebundeld op een website hebt staan, dan kun je daar wel eens een keer doorheen bladeren om te kijken of dat je iets kunt maken voor morgenavond bijvoorbeeld.
Maar je geeft echt wel goede tips hoor. En ik zit tegelijkertijd even te kijken naar bijvoorbeeld de zoete recepten bij de sous vide cheesecake. Alleen al zoiets als, dat is namelijk heel herkenbaar, vul de wekpotjes met het mengsel en sluit ze. Maar doe de wekpotjes niet te vol. Dat is zo herkenbaar. Hoe vaak gebeurt dat niet in de praktijk? Deze tip heb je geheid opgeschreven omdat het jezelf een keer gebeurd was dat hij te vol zat.
Dan zou je zeggen, ik moet zeggen dat ik deze tip denk ik al eerder al een keer gekregen heb. Dus bij mij is het nog niet gebeurd. Maar ik kan je wel vertellen dat andere tips zeker uit ervaring daar op de website staan. Dat is zeker waar, ja.
Maar nu deel je gewoon puur recepten daarop. Hè? Het is natuurlijk duidelijk een hobby, maar je maakt wel echt kei mooie foto's. Dus dat is al hartstikke leuk. Heb je daar verder nog een doel mee, behalve dan gewoon plezier en informatief of niet?
Nou, op dit moment is het vooral plezier en informatief, precies zoals je het omschrijft. Ja. En uiteindelijk zou ik daar wel iets mee willen. Ik ben alleen nog vooral een beetje aan het bedenken wat ik ermee zou willen. Kijk, je kunt natuurlijk ontzettend veel kanten op. Je kunt bijvoorbeeld net als jullie een product maken. Alleen ik denk dat die markt is natuurlijk zo dicht bevolkt tegenwoordig. Want er zijn zo ontzettend veel producten en zoveel... mensen die iets produceren.
Ja.
Dus ja, ik ben daar nog een beetje aan het kijken welke kant dat ik echt op zou willen. En het is natuurlijk nog geen bedrijf of zo, dus het is echt puur nog hobby en een website om mensen te informeren wat er mogelijk is in de keuken.
Ja, precies. Ja, maar bij jou gaat het andersom als ik jou goed beluister. Jij begint iets vanuit de hobby en wie weet ooit iets. En bij mij is het andersom gegaan. Ik heb een onderneming en ik zou eigenlijk wel weer een webshop willen. Oh, wacht, ik vind kruiden een interessante productcategorie. Daar gaan we verder onderzoeken. Dus bij mij is het andersom. En dat de passie koken erbij komt kijken is mooi meegenomen, zeg maar.
Ja, zeker weten. Ja, ik geloof ook wel, moet ik zeggen, in die loopbaan, zeg maar. Hè. Je doet iets vanuit hobby. Je kijkt of dat langdurig ook leuk blijft.
Ja.
Dat moet ik wel zeggen, toen ik de Instagram-pagina opstartte. Dan is het ook nog maar de vraag, ik vind het nu leuk, ik vind het een maand leuk, ik vind 2 maanden leuk, maar vind ik het over een jaar of over 2 jaar ook nog steeds leuk om te doen.
Ja,
en als je echt een bedrijf hebt, ja, als je dan echt iets hebt opgestart wat bijvoorbeeld veel geld heeft gekost, ja, dan moet je het daarna nog wel leuk vinden. En ja, als dat bijvoorbeeld niet het geval is, dan zit je toch wel met een bepaald moment waar je dan op dat moment wel zit.
Ja, maar dat is ook gewoon dat is ook een kwestie van wel of niet bepaalde risico's willen nemen. Kijk, in de loop van de afgelopen 3-24 jaar heb ik denk ik in totaal een stuk of 6 webshops opgestart. Daarvan zijn er 2 echt heel succesvol geweest. En die andere 4 heb ik gewoon gekild, zeg maar. Ja. En ja, Kill Your Darlings is niet een uitzondering of zo. En ja, met Spice Rebels so far so good, weet je. Er zit een mooie stijgende lijn in. Het is hartstikke leuk om te doen. Die podcast komt er dan bij. Dat voelt meer als hobby als werk. En zolang het die kant op beweegt, ja, dan is het, kan het heel mooi en heel groot gaan worden. En, maar ja, moet je gewoon lekker rustig opbouwen. Het moet ook leuk blijven.
Nou ja, zeker. En uiteindelijk is ondernemen is gewoon risico nemen. Hè? Dat is zeker waar. Dus je zult uiteindelijk toch een stap moeten nemen. En je zult ook risico moeten nemen om een bepaalde kant in te bewegen.
Ja, maar kijk, en dan, ook dat kan je weer op verschillende manieren doen. En daarna gaan we weer terug naar koken, hoor. Als je denkt van, hey, het wordt ineens een ondernemerspodcast. Dat is niet de bedoeling, maar dat zit een beetje in mijn bloed. kijk, je kunt natuurlijk zeggen van, oh, ik ga heel grootschalig en ik steek er een ton in en ik koop een machine en weet ik wat allemaal. Ja, dat, zo doen wij het niet. Wij bouwen het van kleinschaligheid op naar steeds een stapje groter, rustig aan. En zonder dat er heel veel druk achter zit. En dat is een hele relaxte manier van ondernemen. En we stoppen daar wel geld in, mijn compagnon en ik. Alleen, ja, op een manier dat het voor ons comfortabel is en dat het niet zo is. Nou, stel nou dat het niet direct wat oplevert, dan liggen we er ook niet gelijk wakker van, zeg maar. En dat is een hele ontspannen manier om het te doen. Je kijkt naar de lange termijn. Je weet dat je 2-3 jaar gaat investeren. Minstens. En ja, dat het dan misschien wat rendement op gaat leveren. Dat zien we dan weer.
Ja, dat is zeker een interessante manier om er naar te kijken. Ik bedoel, als ik dan die kant op ga, dan zou dat ook mijn keuze zijn om daar rustig aan mee te beginnen. Wat ik al zei, ik heb al een 40-uurige werkweek. Dus het is ook niet dat ik in één keer alles ga opzeggen en dan inderdaad een ton ga investeren. Dus dan zou je meer een soort van overlap hebben naar je eigen bedrijf toe eigenlijk. Ja. En misschien is het uiteindelijk wel 50-50, hè? Dat kan natuurlijk ook.
Ja, zeker. Ja, er zijn allerlei combinaties mogelijk. Ik ben ook een tijdje docent geweest, 3 dagen in de week naast mijn onderneming, omdat ik het gewoon leuk vond.
Ja. En,
waarom niet?
Dat is eigenlijk ook van pas natuurlijk met het maken van zijn podcast.
Wat, het docentschap?
Ja, dat denk ik wel. Het duidelijk vertellen en ja, in ieder geval kennis overbrengen aan mensen.
Ja, zit wat in. En niet per se op die manier over nagedacht. Ik sta al mijn hele leven vaak op podia in allerlei verschillende situaties en rollen en dergelijke. Maar bij mij is de grondslag van podcasting dat ik al sinds 2004 luisterboeken heb verkocht. Dus het gesproken woord. En ik gaan al echt 20 jaar samen, zeg maar. Uitgeverij heb ik daar ook in gehad. Luisterboeken. Dat was hartstikke leuk. Uiteindelijk verkocht. Dat was een van die 2 succesvolle. Hey, ja. terug naar koken. En barbecuen en kruiden. Wat voor kruiden staan er bij jou altijd in de keukenkast?
Wat voor kruiden altijd staan? Nou, ik denk dat als je het aan mijn vriendin vraagt, dan zal altijd het antwoord zijn veel te veel.
ja, precies.
Maar ik moet zeggen dat ik het zelf wel ontzettend leuk vind om wat dingen bij elkaar te gooien. Dus bij mij zul je vooral een beetje de basiskruiden zien, zeg maar. En ik denk dat, nogmaals terugpakkend op vorige aflevering, ik denk dat de standaard kruiden er ook altijd bij staan. Hè? Peperzout, paprika poeder of gerookte paprika poeder, chili. Zeker weten. Ik moet zeggen dat ik sinds een tijdje ook de mosterdzaad of mosterdpoeder heb ontdekt. Dat die ook altijd wel een hele goede toevoeging is. Ja, ik denk dat dat wel een beetje de kruiden zijn die altijd aanwezig zijn. En verder voor de internationale gerechten vaak koriander, komijn, dat soort dingen. Ja.
Mix je graag zelf?
Zeker. Zeker. Ik heb een rubshaker. En als je daar dan het een en ander ingooit, inderdaad, dan kan er nog
wat. Een rubshaker?
Ja.
Kijk, dat mag je uitleggen. Die term heb ik ook nog nooit gehoord.
Ja, het klinkt interessanter dan het is. Het is eigenlijk gewoon een potje met een dekseltje erop met een aantal gaten erin. Dus wat je doet is je gooit er verschillende kruiden in. Daar kun je dan shaken, zodat het mixt. Ja. En je kunt het verdelen over je vlees of over net waar je het over wil verdelen.
Maar waar zitten die gaten op specifieke plekken dat het zo heet, zeg maar? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, het is eigenlijk vergelijkbaar met een gewone bus waar normaal kruiden in zitten. Alleen dit kun je makkelijk, hier kun je makkelijk het deksel van afhalen en daar zelf je kruiden in doen.
Oh, ik zie het al. Er zit ook een oor aan om het schudden makkelijker te maken.
Ja, zeker.
Het is eigenlijk gewoon een hele interessante manier om een kruidenpotje, die is wat breder, zeg maar, als een normaal kruidenpotje en is het een oor. Dat zijn eigenlijk de 2 grootste verschillen, wat ik zo zie.
Ja, zo zou je het kunnen zien, inderdaad.
Grappig. Nou ja, in de categorie, die schrijven we op het lijstje ooit als branded product maken, dan... Want als wij nadenken over uitbreiding van assortiment, en omdat niet alleen in de kruiden zelf, maar ook gewoon in allerlei leuke branded dingen. We hebben nu de snijplank, dat was het. Maar ja, hoe leuk zou het zijn om ook pannenlappen, barbecues, schorten, weet ik van wat, al dat soort dingen allemaal te maken met logo.
Ja, nou dan denk ik dat een rupshaker zeker aansluit bij het product dat jullie hier verkopen.
Ja, toch? Ja, dat lijkt me ook een leuke. Ik zie nog een paar interessante dingen. Hoe werkt het met het werken met dry aging zakken? Want ik ben laatst met twee maanden geleden met een voedseldroger begonnen. Dus ik doe ook wel eens mijn vlees drogen, maar dan gewoon met de droger in de keuken, zeg maar. Maar dat proces wat jij daar hebt, is natuurlijk heel wat anders.
Nou, dat is dus een van mijn projectjes. Ik heb een tijdje geleden een workshop gedaan, waarbij ik een half varken heb uitgebeend. En toen heb ik dus de jongen die workshop gaf, die had dus een koelkast eigenlijk met daarin die dry aging zakken. Wat dan ongeveer hetzelfde resultaat zou moeten geven als een dry aging kast. Okay, dus tegenwoordig zie je dat ook steeds meer natuurlijk. Dry aging is eigenlijk het drogen aan de natuurlijke lucht eigenlijk. Hè, van vlees of van andere producten. Maar laten we het even vooral over vlees hebben. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt is eigenlijk de buitenkant die wordt vrij droog. Dus de vocht ontsnapt. En de binnenkant die wordt een stuk intenser qua smaak.
Ja.
En toen ik daar op die workshop was, toen zag ik dus ook dat er zakken waren die dit eigenlijk een beetje hetzelfde resultaat geven. Ze zijn aardig prijzig, maar ik vond het ook interessant genoeg om het te gaan uitproberen. Dus ik had nog een stukje ribeye liggen. En die heb ik, even denken, volgens mij ruim 4 weken, bijna 5 weken zelfs, heb ik die in de koelkast gehad. En ik heb daarna ook een ribeye gegrild, natuurlijk op de barbecue. Ja. En ik kan je zeggen dat het resultaat was echt best wel verbluffend eigenlijk, kan ik het wel noemen. Want de smaak was inderdaad echt veel intenser. En het heeft gewoon een hele mooie diepe rode kleur. Het enige is wel, wat ik wel merk, is dat met de zakken blijft de buitenkant vrij nat. Want het zijn namelijk een soort van zakken met een membraan, waar dus wel vocht uit kan, maar niet vocht in kan. Dus dat betekent dat het uiteindelijk, hetgeen wat erin zit, dat droogt ook uit uiteindelijk.
Daarom duurt het ook zo lang natuurlijk.
Ja, dan kan het langzaam naar buiten. Maar vocht blijft natuurlijk wel een beetje aan de buitenkant van het vlees zitten. Dus dat betekent dat de buitenkant niet echt een korst krijgt. Het droogt wel uit, zeg maar, in zekere mate. Maar het is wel net wat anders dan een dry aging kast, heb ik ervaren.
Ja, jij zegt, je ziet het steeds vaker. Ik zie het echt alleen bij mijn natuurslager in de stad, die zo'n ding achter zich heeft staan, achter de toonbank. Dat ziet er al stoer uit.
Ik denk dat het ook een beetje is waarmee je bezighoudt. Daar zie je natuurlijk veel dingen van voorbij komen.
Ja, toch? Hey, wat ook altijd wel hip is in Nederland, en jij doet dat blijkbaar, is het zelf maken van je eigen kroketten. En ik zie hem toch wel een lekker recept waarvan ik denk, daar wil ik alles van weten. De pulled chicken kroket.
Ja, zeker weten.
Hoe pak ik dat aan?
Hoe pak je dat aan? Nou, je begint met een roux te maken. Moet ik even kijken dat ik de termen ook juist gebruik, want ik heb het 1 keer ooit gedaan. Ik wil het nog wel een paar keer vaker gaan doen, want het is wel een recept ook om te perfectioneren. Mm. Je begint met een roux en dan voeg je gelatine toe, waardoor het een salpicon wordt. Eigenlijk een mengseltje die redelijk vloeibaar is, maar als je het laat drogen of als je het laat afkoelen, dan stijft het op, dus dan wordt het ook echt wat harder. Dan kun je kruiden toevoegen, vlees toevoegen, net wat je wil. En uiteindelijk laat je het een nachtje in de koelkast staan en laat je dus opstijven, dan wordt het wat harder. En dan maak je de volgende dag maak je er eigenlijk een vormpje van, in dit geval dus de kroket, dus een langwerpig rond gevalletje. En die rol je dan eigenlijk door de paneermeel. En dan vervolgens frituur je hem, zodat de buitenkant krokant wordt en de binnenkant die wordt weer warm, dus die wordt weer vloeibaar en dan krijg je een kroket.
Maar doe je het direct frituren of vries je hem nog eerst in ook?
Het is altijd wel goed om hem, geloof ik, van tevoren in te vriezen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem gemaakt heb. Dus excuus als ik wat stappen of verkeerd vertel of andersom vertel.
Ik kijk wel op je website.
Ja, precies. Nou, dat is inderdaad een goede tip. Dus kijk even vooral op de website om te zien hoe je de kroketten maakt. Maar het is altijd wel goed om met koude producten te werken. Vooral als het wat warmer wordt, dan begint het meer te plakken en dan zijn ze iets minder goed handelbaar.
Ja, precies.
Dat is vooral de reden.
Het klinkt allemaal erg lekker. Ik krijg er goed honger van. Maar dat helpt ook niet dat ik nog niet ontbeten heb terwijl we dit opnemen.
Zelfs nog niet eens ontbeten. Ik ben alweer toe aan lunch.
Ja, oké, okay, maar ik zit momenteel in een fase waarbij ik 16-8 doe. Dus ik eet 2 keer op een dag.
Ah, oké. Okay,
ja. Dus 16 uur vasten, 8 uur eten en wat kilootjes kwijtraken.
Ja, ja, het blijkt wel te werken, hè?
Ja, het werkt heel. En het is ook goed vol te houden. Dat is het mooie eraan. Althans, zo ervaar ik het tot nu toe. En ik doe ook niet te moeilijk, weet je wel. Als ik gisteren was ik naar de film en ja, dan neem ik ook gewoon nachos met kaassaus, omdat ik er zin in heb. Het is niet dat ik dan echt helemaal altijd mega streng ga lopen doen. Dat werkt ook niet. Nee. Je moet iets doen wat goed bij je past en wat je goed vol kan houden. En ja, als je ook maar ook gewoon nog lekker blijft eten, dat blijft natuurlijk belangrijk.
Zeker belangrijk.
Hey, we hebben het eigenlijk best wel veel over vleesgerechten en dat soort dingen. Maar wat voor andere soorten dingen kook je graag buiten het barbecue om?
Ja, wat ik zei, ik ben ook wel heel af en toe bezig met bakken. Ik heb toevallig vorige week, en dan moet ik heel eventjes denken, ik heb die vorige week gemaakt en die zal deze week online komen ook. Dus op het moment dat ik dat deze Spicecast online komt, zal het recept ook al op mijn Instagram en waarschijnlijk op mijn website ook staan. Daar heb ik namelijk wat Argentijnse koekjes gemaakt.
Ah.
Dus ik probeer links en rechts wel wat bakken mee te pikken eigenlijk. Alleen ik merk wel dat veel van dit soort recepten eigenlijk ja, toch wel wat oefening vereisen.
Mm-hmm.
En verder, ja, vooral blijven variëren. Dat vind ik vooral heel belangrijk.
Maar die Argentijnse koekjes, is dat dan hartig of zoet?
Nee, dat is zoet, ja. Okay. Dat is ook wel een heel leuk verhaal, want ik heb van tevoren ook tegen jou verteld, ik doe lesgeven, maar dat is dus ook internationaal. Dus ik had een Argentijnse student, die had een leuk souvenirtje meegenomen. Dat was een pot dulce de leche. Wat dus betekent melkzoet, geloof ik. Of zoet, ja, als melk. En toen dacht ik, nou, ik zal eens even kijken wat ik hiermee zou kunnen maken. En toen kwam ik dus op de Argentijnse alfajores. Wat dus blijkbaar ook door onze eigen koningin is gemaakt ooit. En die heeft ooit een keer een recept gedeeld van haar moeder. En die heb ik dus gebruikt om die te maken. En ja, het was eigenlijk best wel goed gelukt.
Nice.
Dus zo zie je maar weer dat als je maar probeert, dan, ja, dan blijkt uiteindelijk alles toch wel iets makkelijker te zijn vaak dan je denkt. Het enige is dat je er wel een beetje tijd voor moet uittrekken.
Ja, maar heel veel dingen lijken natuurlijk wereldwijd sowieso wel veel op elkaar. Alleen, je kan het niet altijd precies zo doen zoals het in het origineel is. Bijvoorbeeld, ik ben vorig jaar in het begin van het jaar naar Portugal geweest. En daar heb je de pastel de bellum en pastel de nata. En dat is ook zo'n zoet klein mini gebakje, zeg maar, met in Rome iets erin. Ik weet het niet helemaal precies, dus don't shoot the messenger en zo. Maar goed, en ik was dus zeg maar bij het zaakje, dat is dan het origineel. Toeristisch, volle rij, noem het allemaal maar op. Maar het is dan zo bizar lekker. En dan, ja, dan vind je in Nederland iets wat er ongeveer hetzelfde uitziet. En dan denk je, maar wacht even, dit klopt niet. De koek is anders. Of het is toch totaal weer. En dan krijgen we die verbasteringen allemaal.
Ja, en, zeker waar. Ja.
Je wilt toch naar de bron toe of zo?
Ja, vaak is het ook een beetje de ambacht. Hè? Hier wordt het dan misschien nog wel machinaal gemaakt. Daar wordt het misschien nog met de hand gemaakt. En bij pasta de nata vooral is het belangrijk dat je laagjes opbouwt. Hè? Dus op het moment dat ze gebakken worden, dan merk je ook echt dat die laagjes, ik heb het zelf nooit op, maar blijkbaar zijn die laagjes, die maken het wel echt onbestaanbaar.
Ja, maar dat is 100% waar. Ik zie die mensen allemaal nog staan in die zaak. Die stonden in een redelijk kleine keuken, echt wel met 15, 20 man die dingetjes te maken. De hele dag door. Echt redelijk bizar. Hey, ik heb nog wel 100.001 vragen, maar de tijd gaat hard, zoals dat wel vaker gaat in deze podcast. Dus ik ga met jou naar de stellingen. En dan gaan we kijken welke dingen de twijfel oproepen. Zoet of hartig?
Moet ik toch gaan voor hartig.
Zo, daar begint de twijfel al. Peper of zout?
Dan ga ik voor peper.
Oké, friet of patat?
Zeker friet.
Zeker friet, dat is duidelijk.
Zeker friet.
Mild of pittig?
Pittig.
En barbecuen of bakken?
Barbecuen.
Ja, dat moet haast wel, hè?
Ja, dat lijkt me ook niet eens een heel moeilijke, een moeilijke stelling voor mij.
Nee, dat is waar. En toch heb je wel één gerecht gemaakt wat eigenlijk die kruising, die je als zo'n kruising zou kunnen benoemen. Ik kwam bij jou net de hamburger krompoes tegen. Dat is gewoon voor mij barbecue en bakken in één. Hoe bedenk je het?
Ja, hoe bedenk ik het? Ja, het was eigenlijk een beetje een trending dingetje. Dus op het moment dat je dan aan het scrollen bent op Instagram, dan zie je toch wel links en rechts wat trending recepten voorbij komen. En ik zag deze voorbij komen, welke me dus ook heel erg lekker leek. Ik heb hem ook rond carnaval gemaakt. Dus
Ah, ja.
tenminste, als ik me goed herinner. Ja, en wat is dan lekkerder natuurlijk als een lekker vettig croissantje met een burger erop en wat kaas en een beetje saus.
Ik zou het niet weten, want ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar is dat echt heel lekker?
Ja, het is echt heel lekker, zeker.
Oké.
Ja.
Dan moet je wel je burger op zijn minst een helft snijden, denk ik, of niet? Anders krijg je heel veel uitsteeksels.
Ja, je moet wel een beetje passen en meten inderdaad. Maar ja, als je gewend bent om een beetje uit te proberen op de barbecue, dan kan ik je vertellen, dan is dat best goed te doen.
Nice. Nou, daarmee sluiten we af. Slash gaan we naar de laatste vraag. En hier heb je waarschijnlijk ook over nagedacht, gok ik. Voor welk gerecht kunnen we jou 's nachts wakker maken?
Nou, het liefste zou ik wel gewoon hebben dat je me laat slapen.
Toch wel.
Ja, toch wel, ja, want mijn nachtrust is toch wel redelijk waardevol. Maar ik denk dat er dan toch moet zijn de gyros. Een lekker broodje gyros met tzatziki.
Ah, lekker.
Daar kun je mij wel echt heel erg blij mee maken.
Nog een bepaalde soort sla erbij of een bepaalde saus?
Nou, ze hebben bij die Griek hebben ze altijd ingelegde groenten. Dat is
Oh ja.
eigenlijk een zuurtje. Hè? En dat vind ik zo ontzettend lekker. Ik heb hem laatst ook zelf proberen te maken. En eigenlijk is het ook dit weer. Kom ik erachter dat het eigenlijk ontzettend makkelijk is. Ja, je voegt wat ingrediënten toe. En wat azijn, suiker geloof ik.
En wachten maar.
Ja, en wacht inderdaad. Je doet het in een potje en je laat het intrekken. Dat
Ja.
was uiteindelijk ontzettend goed gelukt.
Maar dat is toch ook wel, dat is wel een beetje de conclusie van de dag. Het is soms simpeler dan dat je denkt, maar ga gewoon aan de slag.
Juist.
Ja, toch? Hey, hartstikke leuk om jou hier gesproken te hebben. Ik vond het een mooi inspirerend verhaal. Wil je meer weten over Mitchell? Ga dan vooral naar mitchen.nl. En dan vind je ook daar zijn Instagram-account. Ik bedank jullie allemaal weer voor het luisteren en tot de volgende keer.